Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 89. En we zingen eerst het 19e en daarna het 9e vers. Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? En het 9e vers daarna. Gij hebt weleer van hem, die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. 19 en 9 van Psalm 89. nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting zingen we uit het laatste vers van Psalm 2, dat is vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heere, welzalig zij die vast op hem betrouwen. En daarna willen we het Lijdensevangelie opslaan. Schriftlezing kunt u vinden in het Evangelie naar Johannes, het 12e hoofdstuk, vanaf het 20e tot en met het 36e vers. We noemen nu Johannes 12, de versen 20 tot en met 36, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, vers 7. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 12, te beginnen bij het 20e vers. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam dan een stem uit de hemel zeggende: En ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En ik... Zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De scharen antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus. En weggaande, verborg hij zich van hen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen op deze tweede Lijdenszondag het Lijdensevangelie overdenken vanuit een gedeelte van het stuk wat gelezen is uit Johannes 12, namelijk de versen 27 tot en met 33. Johannes 12, de versen 27 tot en met 33 zijn de woorden van onze tekst voor deze avond. Daar lezen we, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij komen tot u aan het begin van deze tweede dienst op deze zondag. Want tot wie anders zouden we gaan in de dienst des woords en der gebeden dan tot u, die deze dienst hebt ingezet en deze dag hebt geheiligd en die vanuit uw woord ons onderwijs wilt geven. Heere, we smeken van u wil geven dat alles wat in deze dienst vanavond gebeuren mag, door u gezegend mag worden. Laten we wanneer we onze harten uitstorten in gebed en dankzegging, het mogen doen in afhankelijkheid van u. En wanneer wij onze oude psalmen zingen, Heere, laat daarin ook de snaar van onze ziel mogen meetrillen, opdat het gebeuren mag tot eer van u. Wanneer we onze gaven offeren, geef dat we ze mogen geven aan de dienst van u. En wanneer het woord gepredikt wordt, en wanneer wij het woord mogen horen zoals het van uwentwege komt, o geef uw zegen en kom gij er met uw heilige geest in mee, opdat wij door het woord worden aangesproken, aangeraakt, opdat onze harten geopend worden en opdat er in ons leven zo plaats komt voor u en voor uw woord. Heere, geef dat we het een wonder mogen achten dat we vanavond allen hier mogen zijn. Ons leven is broos. En u hebt ons ook deze week die voorbij ging willen sparen. En dat terwijl we dagelijks horen van ziekte en ongelukken, terwijl zelfs op deze dag er nog weer geluiden zijn die ons herinneren aan het feit dat het leven broos en vergankelijk is. En dat wij midden in dit leven door de dood omvangen zijn. We zijn daar ook deze achterliggende week aan herinnerd. Toen u broeder Bruggeman zo heel onverwacht uit dit leven wegnam. Gisteren mocht de dag van begraven zijn. En vanavond is de rouwdragende familie hier in het midden van de gemeente. Heren, mogen we zuster Bruggeman en de gehele familiekring, zoals ze hier zijn, aan u de Heere opdragen. Wil u hen gedenken in hun verdriet nu deze lege plaats gevallen is? We hebben het gezongen, een van de psalmen waarin de broosheid van ons leven wordt uitgezongen. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Heere, dat is waar geworden. Ook in het overlijden van hem, die zuster Bruggeman en in de familiekring zo lief was. Wil u dan zelf troosten, daar u alleen troosten kunt. En wil u vooral ook vanuit hem, van wie wij ook gezongen hebben, de held, uw eigen zoon, Jezus Christus, wiens lijden en sterven we vanuit uw woord vanavond ook mogen overdenken, wil u vanuit hem de troost bereiden en de kracht geven, ook om verder te gaan. Ja, wil u geven dat wanneer deze roepstem van dit sterven in de familiekring en onder ons alle klinkt, dat dan ook die roepstem door mag klinken, door mag dringen tot in ons hart. En dat wij vermaand, gewaarschuwd, aangespoord mogen worden, om nu het heden van de genade is, ons te haasten om ons levenswil. Omdat we in dit heden van de genade nog bekeerd en nog behouden kunnen worden. Heere, wil daartoe ook de prediking gebruiken van deze avond. Nu het lijdensevangelie geopend mag worden en we samen nadenken over de heilsbetekenis van het sterven van de Heere Jezus. O Heere, geef dat onbekeerden mogen gaan zien hoe nodig het is om in hem die hier spreekt geborgen te zijn. Om in Christus Jezus, die ons getekend wordt als de lijdende man van smarten, maar die als de lijdende borg ook door u verheerlijkt wordt, om in hem heerlijkheid te gaan zien, om hem nodig te krijgen, om hem lief te krijgen, om in hem alles te vinden. Wil u geven dat uw kinderen onderwijs ontvangen mogen vanavond? Laat het zo mogen zijn dat ze meer en meer van zichzelf worden afgebracht en de zaligheid buiten zichzelf in die ene gaan zoeken. Want u hebt het toch zelf gezegd dat het alleen daar te vinden is. En als er dan onder ons zijn, heren, misschien ook onder uw eigen kinderen die worstelen met de macht van de boze in hun leven, met de duisternis van hun eigen hart, met de ingezonkenheid die er zijn kan van binnen, wil u het vanavond laten horen dat het zo is dat de stervende zaligmaker, de overste van deze wereld, met heel zijn rijk, met al zijn trawanten, met de schuld en met de zonde, met de vijandschap en met de wereld, heeft uitgeworpen. En dat er daarom bij deze zaligmaker kracht en genade is. Om ook al uw kinderen van de machten van boosheid en zonde, van verzoeking en beproeving, van aanvechting en satanische listen te bevrijden. En wanneer we het belijden moeten dat wij in onszelf zo vastzitten. En zo zijn er misschien vanavond ook. Zo vastzitten aan deze wereld. Zo vast en verkleefd zitten aan ons eigen ik. Zo onbekeerd zijn. En niet vooruit kunnen en niet achteruit kunnen. Gekneld in banden van de dood. Heere, wil u dan geven dat we iets gaan verstaan dat die lijdende en stervende zaligmaker nu gestorven is, van de aarde verhoogd, opdat hij zulke mensen die het zelf niet weten en het zelf niet kunnen, tot zich zou trekken en hen welkom zou heten en hen zalig zou maken. Heere, wil zo het woord gebruiken en zegenen, vermanend, bestraffend, opbeurend, vertroostend. Wil u geven dat we in het uitdragen van de boodschap, in de prediking, de genade ontvangen mogen om het woord zo te brengen, dat het schriftuurlijk en geestelijk en helder is. En wil u geven dat we er iets aan mogen hebben, lessen uit mee mogen nemen. Heren, dat kan niet wanneer we op onszelf zien. Dan is het zo radicaal verzondigd. Dan kan niemand zeggen dat wij het verdienen of er recht op hebben. Dan moeten we het hoofd buigen en zeggen, Heren, treed niet met ons in het gericht. maar wil u het doen. Om hem die bedroefd geweest is tot de dood toe. En die daarom zondaren zalig kan maken. Denk aan heel de gemeente. Wil u geven dat onder ons het werk van uw genade voort mag gaan. En dat er velen worden toegebracht. Getrokken door de liefde van de Heere Jezus Christus. Wil u geven dat alle arbeid in de gemeente gezegend mag worden. Zegen al het werk deze week. Zegen ons ook wanneer we samenkomen op de ledenvergadering aanstaande dinsdag. Wil u zijn, Heere, met heel onze kerken. Wil u het kerkelijke leven in ons vaderland gedenken. Wil u bijeenbrengen wat bijeen behoort. En alle verdeeldheid en verwarringen halt toeroepen. Wil u geven dat er meer en meer plaatsen en kerken mogen komen waar de waarheid van uw woord zuiver en onverkort gehandhaafd en gepredikt wordt. En wil u kerkelijk Nederland in de weg van de verootmoediging terugbrengen tot u. Wil u geven dat de arbeid in uw koninkrijk gezegend mag worden. We dragen het werk van zending en van evangelisatie en van de verkondiging van het woord van u onder het oude volk van Israël aan u op. Heere, doe uw koninkrijk ook daar komen. En wil u de werken van het donker, van de duisternis en van de Satan te gronden richten. Erbarm u over ons land en over ons volk. Wil u zijn met allen die verantwoordelijkheden in politiek en maatschappelijk opzicht bekleden. Wil u onze regering gedenken, ontferm u over ons vorstenhuis. En geef wanneer er deze week op de biddag, de landelijke biddag, verkiezing gehouden zal worden. Dat ook daarin alles zo mag zijn naar uw wil. En geef dat ook wij onze stem mogen uitbrengen in overeenstemming met uw heilig woord. We bidden u, Heere, zegen de plaatsen waar deze woensdag biddag wordt gehouden. Dat zal onder ons niet zijn, omdat het de afgelopen week al gebeurde. Maar wil u op al die plaatsen zijn, talloze plekken in ons vaderland, waar in een uur van gebed en van verootmoediging uw aangezicht gezocht wordt. Denk ook aan ons, wanneer we in de vakante gemeente van Maassluis biddag zullen houden. Wil u ook daar zijn. En gedenk ons, Heere, alle tezamen, niet slechts op een biddag. Maar laat ons leven een biddend leven mogen zijn. Ook deze week, ook deze dag. We bidden dat niet omdat wij iets verdienen. Maar we vragen het alleen in de vergeving van al onze zonden. En dat niet om ons, maar alleen om Jezus Christus wil. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 69, de versen 3 en 5.
Thank you.
13e vers van Psalm 118 zingen we aan het einde van de prediking. Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zegenen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al te saam. Psalm 118, het 13e vers. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, de meesten van ons zullen wel eens gehoord hebben van de oude wijsgeer Socrates uit het Athene voor de geboorte van de Heere Jezus Christus. Hij is een van de grootste Griekse denkers geweest en in het jaar 399 voor Christus werd hij door de Griekse overheid ter dood veroordeeld. Beschuldiging, hij verleidde de jeugd en hij introduceerde nieuwe goden. Wat daarvan waar geweest is, dat zullen we maar laten rusten vanavond. Maar dan zien we hele merkwaardige dingen gebeuren als deze Socrates ter dood veroordeeld is. Zijn vrienden raden hem aan om te vluchten uit de gevangenis. En zelfs de gevangenbewaarders zijn wel geneigd om een oogje dicht te doen, zodat hij niet behoeft te sterven. Maar Socrates is ervan overtuigd dat dit de weg is die voor hem is uitgestippeld en hij blijft in de gevangenis. En dan worden zijn vrienden bij hem toegelaten, zijn leerlingen, en dan worden er op de dagen voordat hij de gifbeker moet drinken, want daartoe is hij veroordeeld, allerlei gesprekken gehouden. En die leerlingen, ze zijn diep en diep bedroefd dat ze van de grote meester afscheid moeten nemen. Maar Socrates is de rust zelf. En hij houdt volgens de berichten die daarvan overgebleven zijn, door zijn leerling Plato beschreven, een hele lange uiteenzetting over het feit dat we niet tegen de dood behoeven op te zien, want de dood betekent de bevrijding van de ziel uit het lichaam. En wanneer de ziel uit de kerker van het lichaam bevrijd wordt, dan is dat alleen maar een verlossing. En vandaar dat hij de dood blijmoedig en vol verwachting onder ogen kan zien. En de wijze waarop hij op het vastgestelde moment de gifbeker in de hand neemt en die gifbeker drinkt, en waarin langzaam maar zeker de gevolgen van dat gif van het laagste stuk van zijn lichaam naar boven stijgen totdat hij de laatste adem uitblaast. Ze zijn indrukwekkend om te lezen. Een mens die de dood niet vreest, die met allerlei diepzinnige bespiegelingen en fijne en sprekende woorden de dood in grote zielerust tegemoet ziet. Hoe anders is het bij de Heere Jezus Christus? O nee, we zeggen niets kwaads van deze heiden Socrates, die uiteindelijk niet beter wist. Maar we zeggen wel, hoe anders is het bij de Heere Jezus Christus? Als hij die de Zoon van God is moet sterven, ziet u geen gelatenheid? Ziet u niet dat hij storeloos met zijn discipelen spreekt? Maar ziet u hem worstelen in de hof van Gethsemane? Zo worstelen met de dood die aanstaande is, dat zijn zweet wordt tot grote druppels bloed. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, deze lijdensbeker aan mij voorbij gaan. En al voordat hij in Gethsemane worstelt, vlak voordat hij gearresteerd wordt, is er dat moment geweest waarvan we lezen in onze tekst. Als het ware een voorhof van Gethsemane, waarin hij het tot de discipelen en tot de scharen zegt: nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, zal ik dat zeggen? We willen met Gods hulp over die woorden vanavond nadenken. En schrijven daarboven als thema voor de prediking: Jezus geconfronteerd met zijn sterven. In de eerste plaats zijn vrees voor het sterven. In de tweede plaats de aard van zijn sterven. En in de derde plaats de vrucht van zijn sterven. Jezus geconfronteerd met zijn sterven, zijn vrees voor het sterven. We lezen dat in het begin van de tekst. Nu is mijn ziel ontroerd. In de tweede plaats de aard van zijn sterven. Die horen we in de stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt. En in de derde plaats de vrucht van zijn sterven. Die lezen we in de twee laatste zinnen. Nu is het oordeel en zal de overste buiten geworpen worden. En ik zal, wanneer ik van de aarde verhoogd ben, hen allen tot mij trekken. We moeten goed zien, gemeente, wanneer de Heere Jezus Christus deze woorden spreekt. En dan denken we even terug aan het gedeelte wat onmiddellijk aan de schriftlezing van vanavond vooraf gaat. En dat gedeelte beschrijft de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. De meesten van u weten hoe die geschiedenis verloopt. De Heere Jezus komt voor de laatste maal in de buurt van Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. En er heerst een ongewone spanning onder de scharen die hem vergezelt. Want de wegen naar Jeruzalem toe zijn vol, omdat het vlak voor het Pascha is, een van de grote feesten van het oude Israël. En als dan die wegen vol zijn en de mensen onder elkaar fluisteren, zal hij nu laten zien dat hij de koning van Israël wordt? Zal hij nu zich openbaren als de Messias? Dan zien ze ineens dat de Heere Jezus Christus een ezel of een ezelsveulen heeft laten halen. En dat hij zich op dat ezelsveulen zet en vlak voor de stad, die stad op een ezelsveulen tegemoet rijdt. En dat was het teken. Welk teken? Wel, een ezelin of een ezelsveulen, we zouden het niet verwachten, maar was het koninklijke dier. Toen Salomo tot koning gekroond werd, werd hij gezet op het ezelsveulen van zijn vader David. En zo reed hij door de stad. En zo kon iedereen zien: Salomo is koning geworden. En als Jezus Christus een ezelsveulen laat halen door zijn leerlingen en daarop gaat zitten, dan komt de messiaanse verwachting door de scharen. En dan beginnen ze te roepen met de woorden uit het Oude Testament: Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En ze verwachten dat de Heere Jezus nu de troon van zijn vader David zal bestijgen. En ze nemen hun opperkleden af en leggen die op de weg, zodat de ezel stapt niet over die stoffige weg die de stadspoort straks binnenleidt, maar zodat hij gaat over de kleden. En ze trekken takken van de bomen als teken van vreugde en ze zwaaien ermee: Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. De verwachtingen zijn hoog gespannen. En wat gebeurt er dan? Nou, als we de evangeliën naast elkaar leggen en deze geschiedenis zo vergelijken, dan zien we, ja, wat er precies gebeurd is, dat blijft eigenlijk een beetje verborgen. Maar het loopt zomaar op niets uit. De Heere Jezus rijdt de stadspoort binnen en dan ergens stapt hij van die ezel af en gaat zijns wegs en komt in de tempel. En het enthousiasme van de scharen, dat ebt weg. Hier blijft nog een groepje mensen staan praten, zo stellen we ons voor. En daar blijft nog een groepje mensen staan praten. Maar het Hosanna is verstomd. Alleen nog een paar kinderen. Ze roepen bij de tempel, als in een spel: Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Maar ook dat is spoedig voorbij. En dan staat de Heer Jezus in de tempel en blijkbaar in de voorhof van de heidenen. Want als hij dan in de tempel staat, nadat hij zo op een triomfantelijke wijze Jeruzalem is binnengeleid, dan komen er een aantal Grieken naar twee van de discipelen toe, naar Filippus en naar Andreas. En dat ze naar Filippus en naar Andreas toekwamen, dat had een reden. Want Filippus, zo lezen we, was een man die uit Bethsaida kwam, dat in Galilea is. En dan moet u weten dat Galilea, dat lag daar helemaal in het noorden van Israël, dat was eigenlijk taalkundig en cultureel in twee stukken verdeeld. Je had Galilea, waar de Heer Jezus Christus zelf woonde, in Nazareth en omgeving. Dat was Joods. Daar werd ook de Joodse taal van die tijd, het Aramees, gesproken. Het Galileese dialect, wat een beetje anders was dan het dialect in Jeruzalem. Maar je had in Galilea ook Griekse steden, of liever gezegd Hellenistische steden. En dat waren steden waar wel Joden woonden, maar Joden die zich aangepast hadden aan de cultuur en aan de geest van de tijd. In die steden werd geen Aramees, de taal van de Joden, gesproken, maar werd Grieks gesproken. En het is dus zeker dat deze Andreas en dat ook Filippus de Griekse taal machtig waren. Want die kwamen uit zo'n stad waar de Griekse taal gebruikt werd en waar de hele cultuur eigenlijk vergriekst was. En vandaar dat die Grieken juist naar deze mensen komen, want ze hebben al spoedig uitgevonden dat deze discipelen, die kunnen hun verstaan en die kunnen hun woorden ook aan de Heere Jezus Christus overbrengen. Wat waren die Grieken eigenlijk voor mensen? Er zijn verschillende gedachten over. Ik zal u er maar niet mee vermoeien. Maar de enige verklaring die hout snijdt is deze, dat het mensen uit Griekenland waren. En dan vermoedelijk Griekse mensen, heidense mensen dus, die onder de indruk en onder de invloed gekomen waren van de Joodse godsdienst en daarom naar Jeruzalem gereisd waren om die feesten van het Jodendom in Jeruzalem mee te maken. Het waren dus Jodengenoten. Daarmee bedoelen we mensen die uit het heidendom kwamen en die belangstelling hadden, aantrekkingskracht voelden voor de Joodse godsdienst. Dus heidenen die de God van Israël wilden dienen en die daarom in de tempel waren. En dan moet u eens even goed luisteren. Op dit moment, als de Heere Jezus Christus door de scharen begroet is als de zoon van David, als gejuicht is, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Dat betekent dat heel Israël op dat moment, wanneer het op de been is, hem herkent als de Messias, als de zoon van David, als degene die Israël verlossen zal. Op dat moment komen er heidenen. Allerlei profetieën gaan in vervulling. Want het was geprofeteerd dat Jezus koning zou zijn. Maar het was ook geprofeteerd dat in de dagen van de Messias de heidenen naar Jeruzalem zouden komen en in Sion, dat is in de tempel, de Heere der Heerscharen zouden aanbidden. Wat moet dat voor de Heere Jezus geweest zijn? Dat hij en in het feit dat de schare voor hem juicht, en in het feit dat op dit moment, dit bijzondere ogenblik, dit heilshistorische ogenblik, dat de heidenen tot hem komen, de belofte wordt vervuld. En wat zal er nu gebeuren? De discipelen houden de adem in. Zal hij nu die heidenen vragen, wij wilden Jezus wel ontmoeten, tot de heidenen spreken? Zullen zij tot bekering komen? Zal er nu vanuit de tempel een geweldige beweging plaatsvinden, waarin Jood en heiden tot inkeer komen? en de mensen bij honderden en bij duizenden onder het vaandel van koning Jezus zich zullen scharen? Niets van dat alles. Want die vraag van de Grieken, die Andreas en Filippus bij de Heere Jezus brengen, wordt niet beantwoord met een oproep of met een proclamatie, een afkondiging. Maar hij wordt beantwoord met een heenwijzing naar zijn lijden en naar zijn sterven. De Heere Jezus laat hier zien dat ook al worden de beloften vervuld, ook al komen de heidenen in Jeruzalem, en ook al roept Jeruzalem, gezegend is hij, dat hij wel de Messias is. Maar dat de Messias moet lijden en moet sterven. En dat wordt in de woorden die dan volgen op allerlei manieren duidelijk. Ook in die woorden waarmee onze tekst begint. Nu ik dus zeg dat ik Messias ben en Messias wil zijn voor Jood en Heiden, nu is mijn ziel ontroerd. Ja, de Heere Jezus Christus staat niet stoïcijns, dat wil zeggen koel, tegenover de dood. Hij beeft bij de gedachte van de dood. Hij maakt zelfs de woorden van de oude psalm tot de zijne. Nu is mijn ziel ontroerd. Dat is een letterlijke aanhaling uit de zesde psalm. Want daar leest u in het vierde vers in onze Bijbelvertaling: ja, mijn ziel is zeer verschrikt. En gij, Heere, weet hoe lang. En die woorden haalt de Heere Jezus aan. Mijn ziel is zeer verschrikt. O, de Heere Jezus Christus tijdens zijn aardse leven, hij leefde hier uit het oude psalmboek. En het zou de moeite waard zijn, gemeente, om eens een keer na te speuren hoe in het leven van de Heere Jezus Christus hier op aarde, maar heel in het bijzonder in zijn lijdensgang, allerlei zinspelingen op passages uit de psalmen zichtbaar worden. Gisteren, misschien een half uur nog, drie kwartier, zitten kijken zo hier en daar. En ik kwam bij een heel oppervlakkig bladeren in de Bijbels en in de oorspronkelijke tekst al tot een aantal van 26. Maar er is vast meer. Want Jezus de Christus leefde in het psalmboek van het oude Israël. Daar leefde hij uit tot de laatste snik op het kruis. Want de klacht van de verlatenheid is een woord uit de psalmen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En zijn laatste snik, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, is een woord uit psalm 31. Ja, Jezus de Christus, de Zoon van de Vader, leeft bij de psalmen. En in heel zijn levensweg is er voor iedere omstandigheid en voor elk besef dat in zijn heilig hart opwelt een woord uit het oude boek. Ook hier, ja, mijn ziel is zeer verschrikt. Maar als hij dan dacht, mijn ziel is ontroerd, dan is het alsof hij zichzelf onderbreekt en zegt, wat zal ik daarop zeggen? Want die zesde psalm gaat dan ongeveer zo verder. Gij, Heere, weet hoe lang. En dan bidt die dichter van die zesde psalm of hij uit de nood en uit het moeras van ellende waar hij zich in bevindt, of hij daaruit bevrijd mag worden. En dan zegt de Heere Jezus, wat zal ik zeggen? Zal ik net als die dichter van de zesde psalm zeggen, Heere, verlos mij uit deze uren? Ja, dat is wel een aanvechting voor de Heere Jezus geweest. Dat is wel iets geweest wat in zijn hart opkwam, want hij wist wat hem te wachten stond. Hij kende de lijdensbeker, iedere druppel had hij als het ware van tevoren al gezien en van tevoren al geproefd. En hij wist hoe zwaar en hoe smartelijk dit lijden zou zijn voor zijn gemoed. En daarom is de verzoeking er om te vragen, Heere, verlos mij uit deze uren. Maar dan roept hij zichzelf tot de orde en zegt, wat zal ik zeggen? Verlos mij uit deze uren? Nee, hierom ben ik in de wereld gekomen en in deze uren gekomen. En dan mag u wat mij betreft, want zo staat het er ook, een dubbele punt lezen. Vader, verheerlijk uw naam. Dus de Heere Jezus zegt met het woord van de oude psalm, mijn ziel is bedroefd. Maar ik mag niet bidden, Vader, verlos mij uit deze uren. Maar Vader, verheerlijk uw naam. Ziet u het niet als eigenlijk hier al in de tempel een soort voorhof van wat hij straks bidt in Gethsemane. In die bange worsteling als hij de lijdensbeker echt moet gaan drinken. De strekking is precies hetzelfde. Niet Vader verlos mij, maar doe wat tot eer van uw naam is. Kijk, en als we zo deze dingen samen overdenken en de achtergronden van dit woord proberen te schetsen, dan ligt daar heel wat onderwijs voor u en mij in opgesloten. We zien hier zeker ook in dat de Heere Jezus Christus echt mens was. Waarachtig mens, dat wil zeggen een mens als wij mensen zijn. Ook al kende hij geen zonde, hij was volkomen mens. Met alle menselijke gevoelens, met alle menselijke strijd, met een geweldige vrees voor de lijdensweg en de donkere diepte van de dood die hem te wachten stond. En wat is het van geweldige betekenis, gemeente, dat de Heere Jezus Christus zo ons getekend wordt. En niet als een koele, ongenaakbare held, maar als een man van smarten, die in alle dingen verzocht is geweest. En daarvan zegt de Bijbel dan ook dat hij in alle dingen van ellende en van moeite en van verdriet medelijden kan hebben. Zult u dat nooit vergeten? Dat Jezus Christus juist in de weg van zijn vernedering diep vernederd is, mede ook omdat hij met alles in het leven van een mens medelijden kan hebben. Want kijk, het kan toch zo zijn dat wat de Heere Jezus Christus hier van zichzelf zegt, dat dat iets raakt in ons eigen hart. Misschien zijn er mensen, misschien ook wel jonge mensen, die heel erg terugschrikken bij de gedachte aan de dood. Bang voor dat vreselijke sterven. Ja, je weet het, je bent nu eenmaal mens, dat wij allen moeten sterven. Maar als je denkt aan de dood, dan huiver je. Dat is niet vreemd. Dat zegt de Bijbel ook herhaaldelijk. Dat de dood iets is om van te huiveren. Maar wat doen we daarmee? Waar brengen we het? Die vrees, die huiver voor de donkere diepte van de dood. Voor de kolkende, schuimende golven van de doodsrivier. Proberen we dat zelf wat van ons af te zetten? Of komen we ermee op de knieën? En zoeken we het aangezicht van de Heere en smeken we, Heere, ik zal ook eenmaal moeten sterven. En die donkere diepte van de dood jaagt me angst en vrees aan. En nu weet ik het vanuit uw woord, dat alleen die mensen getroost kunnen sterven, die hier in dit leven tot bekering komen. Wie er hart vernieuwd en veranderd wordt. Heere, verander mijn hart, zie op mij in gunst van boven en wees u mij genadig, Heere, want ik kom tot u gevloden. Zullen we het niet vergeten, dat we met alle noden, angst en pijn de toevlucht dienen te nemen, hem dienen te zoeken in de weg van de bekering. Ach, en als u het dan zelf niet weet en zelf niet kunt, vergeet het dan niet dat juist deze beangstigde, aangevochten middelaar, mensen die het niet weten en die het niet kunnen, de weg wil wijzen. De weg wil wijzen omdat hij zelf in de weg van vragen, vrees en angsten geweest is. Mijn ziel is ontroerd. En wat zal ik zeggen? Nee, niet verlos mij uit deze uren. Maar Vader, verheerlijk uw naam. Dat is het dus wat de Heere Jezus zelf zegt. Vader, verheerlijk in die weg die ik ga moet. De weg van de vernedering en de weg van pijn en van verdriet en van verlatenheid. Verheerlijk dan maar uw naam. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kijk, daarin bidt de Heere Jezus Christus het gebed wat hij eerder aan de discipelen heeft geleerd, weer opnieuw. Want toen de discipelen vroegen, Heere, leer u ons bidden, toen had de Heere Jezus hun het onze Vader geleerd. Toen had hij gezegd, indien gij bidt, bid aldus onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En met iets andere woorden bidt de Heere Jezus Christus dat hier nu weer. Nu brengt hij zelf in praktijk wat hij aan zijn discipelen geleerd heeft. Uw naam worden geheiligd. En zullen we dat niet vergeten, gemeente, dat het lijden van de Heere Jezus Christus, dat bittere lijden, die vreselijke dood aan het kruis van Golgotha, waar zijn lichaam uiteengescheurd werd en zijn ziel gefolterd werd door de helse angsten, dat de Heere Jezus Christus daarvan gezegd heeft, Vader, verheerlijk uw naam, dat boven elke geeselslag die hij krijgt, boven de wankeling op de weg naar de kruisheuvel, en straks boven ieder kruiswoord dat hij uitspreekt staat, Vader, verheerlijk uw naam. Al kost het mij mijn leven, al kost het mij alles, al moet ik verteerd worden in de gloed van uw toorn, Vader, verheerlijk uw naam. En als de Heer Jezus dat zegt, dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan lezen we, wat we maar heel weinig in het evangelie lezen, dan lezen we dat er een stem uit de hemel komt. En die stem uit de hemel, dat is de stem van God, die zegt dan in korte woorden, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De mensen horen het aan en de meeste mensen hebben niets anders gehoord dan een onweerslag. Want zo wordt het door de scharen uitgelegd. En anderen zeggen, wel, het is toch wel iets geweest wat meer is dan een onweerslag. Een engel heeft misschien gesproken, de scharen weet het eigenlijk niet goed te plaatsen. Dat is meer dan eens zo in het evangelie. Dat degenen die niet geloven en dus geen geestelijke ogen en geen geestelijke oren hebben, de dingen die van de hemel gesproken worden, niet verstaan. Maar de discipelen hebben het verstaan, zeker later. En ze weten, het was een stem uit de hemel. En Johannes schrijft het hier op, dat die stem luidde, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. Wat bedoelt de stem van de hemel te zeggen? Wel, wanneer de Heere Jezus Christus zegt, Vader, verheerlijk uw naam, laat in mijn lijdensweg en in de smartengang die ik gaan moet, laat uw naam maar verheerlijkt worden. Dan antwoordt God de Vader met zijn goddelijke goedkeuring en hij zegt, ja, wanneer dat zo is, mijn zoon, wanneer het uw hartelijk begeren is dat mijn naam verheerlijkt worden, dan zal ik u ook verheerlijken. Zoals ik u al verheerlijkt heb. Wanneer is dat gebeurd? Ik heb hem verheerlijkt, dat God Christus verheerlijkt heeft. Wel, sommige verklaarders, u kunt dat ook eigenlijk lezen in de kanttekening, die zeggen, ja, dat is gebeurd al bij de geboorte van de Heere Jezus. Dat is gebeurd toen hij in Bethlehem geboren werd. Toen waren er immers engelen die op de aarde kwamen en die buiten Bethlehem zongen het bekende Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen des welbehagens. Toen is Christus al verheerlijkt, toen heeft God het al gedaan. En dat is waar. Alleen zou ik het veel breder willen nemen. Want God heeft zijn lieve zoon niet alleen verheerlijkt in de engelenzang. God heeft zijn zoon van eeuwigheid af al verheerlijkt. Christus had heerlijkheid en eer al lang voordat hij hier op aarde kwam. Hij had heerlijkheid en eer eer dat de wereld ontstaan is. En zelfs wanneer hij hier op aarde komt in de vernedering, dan zingen de engelen. En dan is het voor een ieder die gelooft en wiens ogen door de geest van het geloof geopend zijn, zichtbaar dat die vernederde Jezus, dat kindje in de kribbe, en straks die rabbi uit Nazareth en die man van smarten, dat hij door God geëerd en verheerlijkt wordt. En zelfs nu, in zijn diepe vernedering, in het drinken van de lijdensbeker, wordt hij verheerlijkt. Want dat staat erbij niet. En ik zal hem wederom verheerlijken. Ik zal hem opnieuw verheerlijken. En de kanttekeningen zeggen, dat zal gebeuren bij de opstanding. Want dan wordt Christus door God de Vader verheerlijkt. Met eer en heerlijkheid gekroond, dat is waar. Maar ook dat, denk ik, dat we nog veel breder moeten nemen. Christus wordt zichtbaar bij de opstanding en bij de hemelvaart met eer en heerlijkheid gekroond. Maar voor het oog van het geloof, ook al in zijn diepste lijden, ook al als de man van smarten, van wie de profeet zegt dat ieder, als hij straks bebloed door de straten van Jeruzalem wankelt met de zware kruisbalk op zijn rug, voor wie ieder het aangezicht verbergt, van wie ieder zich in walging afkeert. Want juist de vernederde, de lijdende Christus wordt door God de Vader verheerlijkt. Niet pas bij de opstanding, maar al in zijn lijdensweg. Alleen die heerlijkheid is dan nog verhuld. Die heerlijkheid is dan nog niet voor iedereen zichtbaar. Daar is een blik gescherpt door het geloof, door de Heilige Geest voor nodig. En daarom zegt de Heere Jezus ook, wanneer die stem geklonken heeft, niet om mijnentwil is die stem geschied. Daar wil hij mij zeggen, die stem is niet van de hemel gekomen omdat ik dat nodig had, maar omdat u dat nodig had. Want die stem die zegt dat ik verheerlijkt zal worden in mijn lijden, in mijn sterven. En het zichtbare bewijs daarvan zal zijn dat ik ten derde dagen uit de dood zal worden opgewekt. Maar God zal mij verheerlijk worden. Mijn God zal mij eren. Dat wist ik zelf. Maar het is nodig dat u dat ook weet. Dat wanneer ik God verheerlijk, hij mij ook verheerlijkt. En dan gaat de Heere Jezus Christus uitleggen hoe God hem verheerlijkt door zijn lijden en door zijn sterven. En dan zegt hij, als ik lijd en als ik sterf, dan geeft dat twee vruchten. De eerste vrucht, u leest dat in vers 31. Nu is het oordeel deze wereld en zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. Wat is dat, het oordeel over deze wereld? En wie is dat? De overste deze wereld, dat weet u toch, dat is de Satan, de duivel. En die Satan, de duivel, denkt hier nu zijn triomfen te gaan vieren. Wanneer hij de Zoon van God uit gaat bannen en straks aan het kruis laat nagelen, dan denkt de Satan dat hij het gewonnen heeft. Christus weg, de zaligmaker, in de dood en in het graf, een machteloze verlosser. Maar zegt de Heer Jezus, dat is alleen maar schijn. Nu komt het uur waarop de boze geoordeeld wordt. En de overste van deze wereld wordt uitgeworpen. Uitgeworpen, dat wil zeggen weggeworpen. Weggeworpen in de buitenste duisternis. En dat wil dit zeggen. Dat als Jezus Christus die donkere weg van lijden en sterven gaat. Als hij straks daalt naar Gethsemane. Straks gesleept wordt voor het Sanhedrin en voor de Romeinse procurator, de Romeinse stadhouder, Pontius Pilatus. Als hij genageld wordt aan het vloekhout op Golgotha, dan is het oordeel aangebroken over de Satan. Satan kan lachen als hij Christus ziet gaan de smartenweg op. Maar het is niet het vonnis over Jezus slechts wat hier voltrokken wordt. Het is het oordeel, het vonnis over de oude slang dat hier voltrokken wordt. Want zo was het gezegd toen in het paradijs niet. Toen Adam en Eva, onze eerste ouders, tegen God zondigden. Daartoe verleid door de slang, door de duivel zelf. Toen heeft God gezegd dat er een zoon zou komen, lange eeuwen na Adam en Eva. En dat zijn zoon de kop van die slang, dat is de kop van de Satan, zou verbrijzelen, zou vermorzelen. Er zou een verlosser komen die de kop van de Satan, die de overste deze wereld zou verslaan. En dat is een kant van de kruisiging van Jezus Christus, gemeente, die we nooit mogen vergeten. En die hier zo heel nadrukkelijk in het evangelie aan ons wordt gepredikt. Als Jezus door zijn sterven de eer van de Vader op het oog heeft, dan wordt de overste van deze wereld, de Satan, de wereld en heel zijn rijk en al zijn trawanten, ze worden geoordeeld. En ook dat is van geweldige betekenis, want we leven in een wereld die door de zonde onder de machten van de duisternis terechtgekomen is. Vandaar dat de duivel in de Bijbel niet zonder reden genoemd wordt, de overste van deze wereld. Iemand die het op deze wereld voor het zeggen heeft. Ja, dan kunt u zeggen, ja, maar God is toch de hoogste koning en de duivel kan toch niets buiten God om en zonder God, dat is waar. Maar hij heet dan toch maar de overste van deze wereld. Hij heeft een geweldige macht en hij heeft een grote toorn. En hij zoekt mensen te verslinden. Zijn we ons ervan bewust dat de duivel ook vandaag nog rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Dat de duivel rondgaat in allerlei verzoekingen en verleidingen tot de zonde. In de zuigkracht van de wereld. in de fluisterstemmen in je hart. Volg mij, volg mij. Dan ontvang je genot en plezier en bevrediging van jezelf. Maar hij zoekt je ondergang. Hij zoekt je dood. Deze overste van de wereld heeft het op onze eeuwige ondergang gemunt. De glittering en de glinstering van de aantrekkingskracht van de zonde waarmee hij adverteert, zeker in onze tijd, is een lokmiddel om mensen te verstrikken en tot zijn makkelijke prooi te maken. En daar kan een jongen en een meisje mee worstelen met de zuigkracht van de zonden en van de wereld. Ik hoop dat je ermee worstelt. Dat je er bidden tegen strijdt. Daar kan een oudere mee te kampen hebben. Daar kan iemand die de Heere vreest last van ondervinden. Van de inblazingen van de Satan. Dan kun je in stilte op een zondagavond zoals deze in de kerk zitten. En met alles wat de Heere in je leven gedaan heeft, kan dan van binnen zo als een stem klinken en je hebt toch jezelf bedrogen. Gij hebt geen heil bij God. Zou dat allemaal wat er aan verkeerdheid is in je hart, zou dat nou met genade gepaard kunnen gaan? Kan toch niet? Klopt toch niet? Zo fluistert de Satan. Zo trekt de Satan. En als je dan met zulke twijfels zit en de zuigkracht van de zonde voelt en de aanvechtingen van binnen voelt, waar moet je heen? Oh nee, je kunt jezelf tegen de zonde niet afschermen. Je kunt jezelf voor de fluisterstemmen van de vorst der duisternis niet wapenen. We zijn een gemakkelijke prooi voor hem die de overste is van deze wereld, de boze. Weet u, er is maar één weg en er is maar één hoop. En dat is wat hier staat in de tekst van vanavond. Dat de Heere Jezus Christus gaat uitleggen, als ik door mijn lijden en sterven de Vader verheerlijkt, dan wordt de macht van de Satan gebroken. Het vonnis voltrokken over de overste van deze wereld en hij wordt uitgeworpen. Het kruis van Christus is de triomf over de dood en over de duivel en over de zonde en over de schuld. En als wij dan worstelen met die fluisterstemmen van Satan en met de zonde en de schuld die ons leven bezet houdt en met de zuigkracht en de lokstemmen van deze wereld, ach lieve mensen, zoek het dan toch met die dingen niet meer bij uzelf. Maar buig uw knieën en zeg, Heer, ik weet het niet meer. De machten van de boze zijn veel. En de wereld volgt mij achterna. Al waar ik ga en sta of ooit mijn ogen sla. En bidden kan ik niet. En klagen kan ik niet. Heere, hoe moet het toch? Zie u op mij in gunst van boven. Kijk, en als je dan gewezen wordt vanuit het onfeilbare woord van de Heere op een man van smarten, voor de wereld en voor de glitter en de glamour, zoals we dat dan tegenwoordig met foeilelijke Engelse woorden noemen, van de flinke, krachtige, prachtige mensen die meer en meer in onze verziekte reclame als lustobjecten worden voorgesteld. En je stelt daar tegenover een bebloede man van smarten, die in zijn schande naakt aan het kruis hangt, met de bloedstrepen over zijn lichaam, met de bloedklonters aan zijn hoofd. Want zijn zweet is geworden tot grote klonters bloed, staat er in de grondtekst. En de doornenkroon heeft ervoor gezorgd dat zijn voorhoofd en zijn slapen met grote brokken bloed bedekt zijn. Dan zeg je, moet die ons helpen? Ja, gemeente, het is de enige. Want hij verslaat die machtige vijand. Die zoveel invloed heeft in onze tijd. En die zoveel invloed heeft in u en in mijn leven. Die verslaat hij. En dan blijft er maar één ding over. Dat jij, mijn jongen of meisje, die zo voelt dat de zonde zo krachtig is. Banden die knellen aan je handen rondom je hart. Dat je met die beknelde handen, met die boeien van de zonde, je handen opheft naar de hoge en zegt, o God, ontferm u over mij. Zoon van David, machtige overwinnaar van de dood en van de zonde en van de duivel, ontferm u over mij. Zegt, dat hoort de Heere zo graag. Dat hij, die lijdende man van smarten, aangeroepen wordt, aangebeden wordt. En dat mensen belijden, in ons is geen kracht, wij kunnen er niet tegenop. Maar Heere, wil u het doen in uw krachtige genade. Ja, zegt iemand dan misschien, maar om nou zo te bidden, Heere, ontferm u ons. Om nou zo te smeken, Heere, denk aan ons in genade. Ja, dat gaat toch zomaar niet? U moest eens weten hoe dat ik er eigenlijk naar verlang. Maar ik kom er steeds meer achter dat mijn bidden geen bidden is. Mijn gedachten zijn zomaar afgeleid. Soms met de ernstigste dingen die ik aan de Heere voorleg. En soms denk ik, juist als ik mijn knieën buig en de Heere wil zoeken aan zoveel andere dingen. En als er dan nog wat goeds in is, dan denk ik, Heere, wat is het toch arm. Ik weet niet, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Ik ben zo geesteloos. Zo aan het stof, zo aan deze aarde gekluisterd. En dan zegt de Heere, zoek mij. En dan zegt de Heere, kom tot mij. En dan zegt de Heere, geloof het evangelie en bekeert u. Maar bekeren kan ik me niet. En komen kan ik niet. En bidden kan ik niet. Machteloos. Inderdaad. Kijk, als zo is, moet u nog eens even luisteren naar die tweede vrucht die de Heere Jezus Christus noemt. Van zijn lijden en van zijn sterven. Hij zal die machtige vijand verslaan, zo staat er. De overste van deze wereld buiten werpen. Maar wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn. En daarmee bedoelt de Heere Jezus Christus allereerst, als ik aan het kruis van de aarde verhoogd zal zijn. Dat wil zeggen, aan het kruis van de aarde opgetild. Daar staat het kruis, midden op de schedelplaats, op Golgotha. Een lange staak met een dwarsbalk. En daar wordt de Heere Jezus vermoedelijk met een touw naar omhoog gehesen. En dan worden zijn handen met spijkers in de balken geslagen. Of, dat is de andere mogelijkheid, de dwarsbalk wordt apart op de grond gelegd. En zijn handen worden met spijkers daar aangehecht. En dan wordt die balk langs de al in de grond staande paal omhoog gehesen. En daar met kruiselings omwonden touwen aan vastgemaakt. Want zo ging het doorgaans. Verhoogd. Gekruisigd. Dan zal ik ze alle tot mij trekken. Van dat kruis, zo lezen we hier in de woorden van de Heere Jezus, ga dus aantrekkingskracht uit. Ik moet het nog anders zeggen, ga trekkende liefde uit. Eeuwige liefde. De Heere Jezus wil alle die arme zondaren, zeg, die niet bidden kunnen, die hun armoede voor God niet neer kunnen leggen zoals het moet, die niet bukken kunnen, die zo'n hart, zo'n wereldsgezind hart hebben, die zoveel vragen hebben, die zoveel schuld hebben. de Heere Jezus wil ze tot zich trekken. En daarvoor is hij gekomen. En zo verheerlijkt hij zijn God. Hij verheerlijkt zijn God door zijn bloed te storten en in zijn bloedstorting Gods vijand, de Satan, te verslaan. Maar hij verheerlijkt ook zijn God door in zijn bloedstorting koorden van trekkende liefde om de harten van zondaren te slaan en ze los te trekken uit de macht van de boze, zodat ze tot hem komen op gebogen knieën, zoals Jeremia de profeet het profeteert, en ze zullen komen met smeking en met geween. En als je zo komt tot de gekruisigde Christus, gemeente, ja, dan kom je inderdaad met je zonde, met je schuld, met smeking en geween. Dan zeg je, Heere, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Mogen we daar iets van kennen? Van die zonde, van die schuld, van die machteloosheid. Dat we onszelf niet kunnen bevrijden. Ach, weet u, vandaag wordt wel eens gesuggereerd dat we het zelf wel kunnen. Want we leven natuurlijk in de tijd van de flinke, nette, prachtige mensen. De mens is nog nooit zo trots geweest op zijn eigen kunnen en kunde als in deze verwaarde 20e eeuw. Maar midden in deze 20e eeuw, waarin de mensen denkt zelf te kunnen, wordt het kruis van Jezus Christus in de prediking, het oude evangelie van het kruis, onveranderd opgeheven. En wordt gezegd, dwaze mens, weet u wat u kunt? Met al uw techniek, met al uw communicatiemiddelen, met al uw computers, u kunt verloren gaan. En u gaat ook verloren. Tenzij ge de gekruisigde leert kennen. Tenzij ge onder de vleugels, onder de armen van die gekruisigde Heere Jezus vrede leert vinden voor uw hart. Zeg, zouden we dan samen op deze lijdenszondag onze knieën niet buigen en zeggen, Heere, wat u me in dit leven onthoudt, onthoudt me uw genade niet. Bekeer me, red mijn leven, zie op mij neer in gunst en in genade. Want dan ga je in deze koning zoveel zien, een machtige verlosser en een nederige heiland, die aan armen zijn zegen en zijn genade wil geven, die ze lostrekt uit de dienst van de zonde en die ze zijn gunst doet aanschouwen. En dan zing je het stamelend mee. Gezegend zij die grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Amen. verenigen we met dankzegging en gebed. Heere, wat is het nodig dat we die grote Christus, die de vernederde man van smarten geweest is, leren kennen. Want buiten deze Jezus is geen leven. Heere, bind dat op ons hart als de grote inhoud van de prediking van het Lijdensevangelie. En geef dan de lessen die we deze dag, ook deze avond, mochten horen vanuit uw woord, dat we die ter harte nemen. We hebben er maar iets over gezegd, over deze brede en diepe tekst. Maar wil u de naprediker zijn, dat dingen die misschien niet gezegd zijn, meegenomen worden en verder overdacht worden. Ga nu met ons, sterk ons bij ons werk. Of wanneer we niet meer werken kunnen, of een welverdiende rust genieten in onze ouderdom, geef ons ook dan alles wat nodig is. Zegen onze kinderen. Wees u met ons allen. Neem niemand van ons onverwacht, onbekeerd uit dit leven weg. En zegen uw woord ook door deze dagen van de week heen. En breng ons aanstaande zondag allen weer hier. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 132 vers 12 is onze slotzang. Wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. 132 vers 12. Laat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.